Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Een speciaal welkom aan studenten van IFES die in het kader van een kerkentocht onze dienst bijwonen vanmorgen. Dominee van Vught leidt de dienst en mijn naam is Wim Mooiweer. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop van de dienst kunt u bij ons terecht voor vragen en opmerkingen. En natuurlijk ook informatie over onze kerk kunt u bij ons krijgen. Wij staan hier dan voor in de kerk. Voor de kinderen van de kinderbijbelgroepen is er vandaag een kijk- en luisteravontuur. En voor de tieners is het tienergroep 1 en 2. We beginnen de dienst met het zingen van opwekking 407. O Heer mijn God, hoe groot zijt gij? Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Goedemorgen, broers en zussen in de Heer. Ons lied na de groetwoorden is Wees stil voor het aangezicht van God. En wij geloven en we spreken daarom hardop uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij geloven dat de Heer onze God ons mensen de weg wil wijzen naar een leven in vrede en harmonie met onszelf, met Hem, met elkaar en met de wereld om ons heen. En als Jezus ons de wet leest, dan klinkt dat zo. Tot jullie die naar mij luisteren, zeg ik: heb je vijanden lief. Wees goed voor wie jullie haat. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt. En eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je lief hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degene lief die hen lief hebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief. Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk beloond worden. En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Tot zover Gods woord. Laten we zingen uit Psalm 19. Laten we de Heer onze God bidden. Heer in de hemel, grote God, lieve Vader. Dank u wel dat u ons begroet met genade en met vrede. Dat u die ruimte geeft om hier op aarde mens te zijn. In een wereld die u gemaakt heeft. Maar ook een wereld waar het onrecht en het kwaad zijn plaats gevonden heeft. En Heer, we bidden u vanuit die wereld. We zoeken u. Omdat we u nodig hebben. Om genezen te worden. Gered te worden. Opgelapt. We willen weer zien. En daarom willen we naar uw woorden horen. En bidden we om uw geest. Maak ruimte in ons leven. Zodat we open gaan voor wat u te zeggen hebt. Heer, wilt u bij ons zijn, nu we hier samen zijn. Zodat we geïnspireerd worden of uitgedaagd, bemoedigd en getroost door uw woorden. Heer, wees zo met ons, dat we zelf ook tot zegen kunnen worden. Op die plek waar u ons plaatst in uw koninkrijk. Dat bidden we. In Jezus' naam. Amen. Gaan we uit de Bijbel lezen, uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Lucas 4, vanaf vers 14 tot 30. En daarna zingen we uit Psalm 146. Ik begrijp dat het ook het moment is dat de kinderen naar hun eigen plek zullen vertrekken. En dat doen ze niet zonder dat ik dat zeg.
Mag voor u lezen in Lucas 4, vers 14 tot en 30. Boven staat optreden van Jezus in Nazareth. Jezus keerde, gesterkt door de geest, terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen hun vrijheid bekend te maken en aan blinden het herstel van hun gezicht, van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagogen waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen, ongetwijfeld jullie me dit gezegde voorhouden. Genees, Heer, genees u zelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde, luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg het jullie zoals het is in de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Straks na de preek zingen we opwekking 428. Als ik dit verhaal over die eerste opgeschreven preek van Jezus hoor, dan denk ik, hoe kan het toch dat mensen zo boos worden, kunnen worden, dat ze iemand die ze 2 tellen geleden nog de hemel ingeprezen hebben, nu het ravijn in willen storten. Hoe kan het toch dat eerbiedwaardige synagogegangers opspringen, hun waardigheid verliezen en als een groep schreeuwers over straat gaat om iemand over het randje te duwen? Hoe kan het toch dat je zo'n 4, 25 jaar met elkaar in vrede naast elkaar hebt geleefd, toch een band hebt opgebouwd, en je dan toch en masse op die ene dorpsgenoot stoort. Hoe kan het nou dat er niet een paar Nazaretters zijn die opstaan en zeggen: jongens, even rustig. Het zijn maar woorden van die zoon van de timmerman. Laten we het hoofd koel houden en geen gekke dingen doen. Is het echt genoeg om zo woedend te kunnen worden dat iemand iets over jouw idee over God zegt? Kijk, ik zie dat Jezus aan het godsbeeld van de mensen komt. Maar kan een mens daar zo boos van worden over iets wat iemand anders zegt? Natuurlijk, overtuigingen zitten diep. En geloofsovertuigingen al helemaal. Die zijn verweven met je persoon en met je ziel en met je zaligheid. En natuurlijk, jij mag zeggen wat je denkt. Ik mag zeggen wat ik denk. Jij mag geloven wat je wilt. Ik mag geloven wat ik wil. Dat is iets wat helemaal bij onze tijd hoort. Maar zo fel reageren dat je iemand dood wil, is daar niet meer voor nodig dan alleen maar een andere mening? Voor ons is zoiets toch onvoorstelbaar. En Jezus zelf, drijft hij het daar in die synagoge in Nazareth niet heel erg op de spits? Zet hij het ook niet allemaal heel erg op scherp? Hij had de mensen in zijn zak, om het zomaar eens te zeggen. Zijn hoge woord was er al uit. Hij had duidelijk gemaakt dat hij de gezalfde was, de Messias. En de mensen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. Had hij dat niet gewoon in ontvangst kunnen nemen? De mensen daar hartelijk voor kunnen bedanken? Hij heeft gezegd dat hij de Messias was. En de mensen vinden het prachtig. Wat wil je nog meer? Hoe en waar raakt Jezus zijn comfortabele voorsprong kwijt? Blijkbaar was hij er zich wel van bewust dat preken in je vaderstad toch iets bijzonders, iets speciaals is. Toch net anders dan op andere plekken. Ik heb er zelf meer dan 15 jaar over gedaan, voor ik het aandurfde. Ik heb meer dan 1000 keer gepreekt door heel het land, voordat ik zelf de stap kon zetten om ook eens in mijn geboorteplaats Dordrecht voor te gaan. Kampen, waar ik gestudeerd had en gewoond had, waar mijn docenten op de voorste rij in de kerk zaten, dat vond ik niet erg. Zeewolde, waar we na ons trouwen waren gaan wonen en lid waren geworden van de gemeente daar, dat was prima. Maar Dordrecht was heel lang een brug te ver. Ik was er al 20 jaar weg toen ik het pas durfde. Er was een hele generatie verdwenen en een hele generatie mensen bijgekomen. Er waren meer mensen die ik niet dan die ik wel kende. Maar daar was ik opgegroeid. Daar had ik jaren tussen mijn opa en oma in de kerk gezeten. Daar had ik met het kerstfeest op het podium voor in de kerk uit mijn hoofd geleerde bijbelteksten opgezegd. Daar was ik het jongetje geweest met dat eeuwig en altijd afgezakte brilletje. Daar waren mijn ooms en tantes, mijn neven en nichten, jeugdleiders, oppasadresjes en leeftijdgenoten. Wat zouden die allemaal niet zeggen en denken als ze mij terugzagen op die plek voor in de kerk en dan als prediker? Je laat jezelf dan wel heel erg zien. Je geeft jezelf wel bloot. Iedereen zit naar je te kijken en vindt er wat van. met wat ze nog van je denken te weten in hun hoofd. En nog spannender, daar zitten ook mijn ouders in de kerk. En dat is op zich niet het ergste. Die hadden me al vaker op de preekstoel gezien en ik heb ze vaker in kerkdiensten gezien. Maar zij moeten dan weer verder met al die mensen die mij hebben gezien en gehoord. Wat doe ik mijn vader en mijn moeder aan? Als ik faal, als ik mijn dag niet heb. Als het niks wordt, als het verkeerd valt. Met al die mensen erbij. Waar zij dan weer dagelijks en wekelijks mee op moeten trekken. En om moeten gaan. Hoe ongemakkelijk kan het voor hen worden als ik daarvoor ga? En kun je je voorstellen dat mijn hart in mijn keel zat toen ik daar voor het eerst voor ging? En dat ik het op een bepaalde manier nog steeds spannend vind. En dat ik afgelopen voorjaar bijna voor het laatst ben geweest. Het was een middagdienst. Ik had gepreekt over Jezus die na zijn opstanding zijn leerlingen ontmoet aan het meer van Tiberias. Het lied na de preek was geweest. Ik had de mensen uitgenodigd om te gaan staan om geloof te belijden. En we hadden als geloofsbelijdenis, Heer, u bent mijn leven, gezongen. En als iedereen dan weer is gaan zitten, dan vertel ik dat we gaan bidden. Staat er daar ergens achter in de kerk ineens iemand op, met een rood aangelopen hoofd. Ik zie het en ik denk nog in een flits. Dat was mijn opvolger als voorzitter van de jeugdvereniging, Jonathan en Tabitha. Waarom heet het eigenlijk Jonathan en Tabitha? Rare combinatie. Dat is nog uit de tijd dat jongens en meisjes apart bijbelstudie moesten doen, omdat ieder voor zich op zijn eigen plek zich voor moest bereiden op het koninkrijk van God. En hij komt met grote passen op de preekstoel afgelopen. Blijft op een meter of twee staan. Zet grote ogen op. Steekt zijn vinger in de lucht en zegt: dominee, u bent de geloofsbelijdenis vergeten. En het gebeurt allemaal sneller dan dat ik het nu vertellen kan. En ik moest even naar adem happen. Zag even niks meer. En ik kon alleen maar denken: zie je wel, hier heb je het. Het is zover. Ik had het kunnen weten, ik had het moeten weten. Ik had het ook nooit moeten doen. Ik had beter naar de Bijbel moeten luisteren. Een profeet wordt in zijn vaderstad niet geëerd. En Dordrecht ligt wel niet op een berg, maar daar vinden ze wel wat op. Dordrecht ligt wel niet aan een ravijn. Het is wel een eiland en de brug over de rivier ligt op loopafstand. Het is allemaal goed afgelopen. Over 2 weken ga ik weer naar Dordrecht. Denk alleen niet met deze preek. Niet dat ik dat niet zou durven. Ik vind het zo zielig voor die jongen. Maar ik vraag me wel af. Hoe moet het voor Jezus geweest zijn? Die eerste keer. Zou hij gespannen geweest zijn? Toen alle ogen op hem gericht waren en hij zei: vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Ik vraag me af of hij zich druk gemaakt heeft over wat de mensen ervan vinden nu hij zichzelf zo presenteert. Of zijn hart gebonkt heeft. Of hij een knoop in zijn maag heeft gevoeld. Of hij van tevoren zenuwachtig is geweest. Ik vraag me af wat hij van de gezichten die voor hem zaten dacht af te kunnen lezen. Waardering? En begrip? Verwarring? Verveling? Ongeloof? Verbazing? Wat heeft hij gevoeld toen al die ogen hem aankeken? Heeft hij een idee gehad hoe dit zou aflopen? Had hij op iets anders gehoopt toen hij de boekrol oppakte? En ook de zin las die we in onze vertaling niet direct terugvinden. De geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Ik denk dat Jezus iets van plan is geweest met het lezen van juist dit Bijbelgedeelte uit Jesaja. En ik denk ook dat hij vertrouwder is geweest met het voorlezen uit de Bijbel in zijn eigen synagoge dan ik eerst dacht. Lucas schrijft: volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoog. En vanaf hun 13e deden jongens in de synagoge gewoon mee met Bijbellezen. En iets over een Bijbelgedeelte zeggen of vragen. Maar deze keer lijkt me wel anders. Nu komt Jezus niet naar voren om te lezen omdat hij voor deze keer op het rooster staat. Nee. Hij gaat zelf op zoek naar wat hij gaat lezen. En dan vindt hij de plaats waar geschreven staat. Hij heeft mij gezonden om te genezen wie gebroken zijn van hart. Het is alsof Jezus wil zeggen: ik ben terug in de plaats waar ik opgegroeid ben. En ik ga vertellen wie ik werkelijk ben. Ik kom mijn ware ik laten zien. Ik ga mezelf onthullen. Jezus doet, ga doen, wat mensen doen als ze oprecht verbinding zoeken met een ander. Wat mensen doen als ze niets hoeven te verbergen en een echte dialoog willen aangaan met de ander. Dan gaan mensen eerst zichzelf laten zien. Zichzelf presenteren als een open boek. Doen ze een stap naar de ander toe om te zeggen: hier ben ik, dit ben ik. En dat is spannend. Niet zozeer voor Jezus, maar meer voor de mensen die hij aanspreekt, daar in de synagoge, hier in de kerk. Voor jou en voor mij. Want al mijn vragen en mijn nieuwsgierigheid over wat Jezus gezien, gedacht, gevoeld moet hebben, dat gaat allemaal over mij. Dat is mijn ding. Dat zijn mijn zorgen. Dat is mijn angst om open en eerlijk en kwetsbaar te zijn, die ik op hem projecteer. En misschien is het ook wel mijn verweer tegen die openheid van Jezus. Want openheid doet wat met je. Als een ander open tegen jou is, dan is dat voor jou ook altijd een uitdaging om open te gaan. Openheid lokt openheid uit. Er kan iets met spiegelneuronen te maken hebben. Het is in ieder geval biologie die we al heel lang in onze spreekwoorden, in onze taal verankerd hebben. Goed voorbeeld doet goed volg. Openheid lokt openheid uit. Maar als je jezelf om een of andere reden niet wilt, niet kunt, niet durft laten zien, dan is het best een moeilijke opgave om open te zijn. Dan schiet je in de stress. Dan zoek je een uitweg. En daarom is het denk ik ook Ook zodat het makkelijker is om straks na de dienst over de koffie te praten. Of over de storm Kiara, dan over jezelf. En daarom is het ook veel minder ingewikkeld om eerst af te spreken waar en eerst af te spreken met wie en eerst af te spreken van wanneer. Tot wanneer je je persoonlijk geloof met elkaar gaat delen, dan om het gewoon te doen. Openheid lokt openheid uit. En Jezus gaat open door te zeggen: ik ben door God gezalfd. Ik ben door God gestuurd om te genezen. Om boeien los te maken. Om vrijheid te geven. En uitzicht. En als Jezus open gaat, dan zie ik de mensen in de synagoge gaan zoeken naar een reactie op die openheid. Op die zelfonthulling van Jezus. Ik zie mensen er verlegen mee zijn. Jezus presenteert zich als de Messias, als de redder. En zij weten niet hoe snel zij er weer de zoon van de timmerman van moeten maken. Want als hij de Messias is, dan moet ik ook voor de dag komen. Dan moet ik mezelf onder ogen komen. Mezelf laten zien. En dat voorkomen de mensen door te zeggen: oh, dat is toch de zoon van Jozef. En dan gaat Jezus uitleggen wat er gebeurt. En dan legt hij het uit. Mijn zelfonthulling overvalt jullie. Is te bedreigend. Als ik de Messias ben. En ik gekomen ben om gebroken harten te genezen. Dan betekent echt contact dat jullie met je gebroken hart voor de dag moeten komen. Met je blindheid. Met dat waar je in gevangen zit. Dan moet je kwetsbaar worden en zeggen: ik schiet tekort. Ik heb echt een redder nodig. En dat is te ingewikkeld. En daarom is voor jullie echt contact niet de bedoeling. En wil je dat ik weer terugga naar wie ik in jullie gedachten altijd was? En daarom vind je dat ik gauw de oude weer moet worden? En denk je: genees Heer, genees uzelf. Hou op met dat zeggen wie u bent. Dat komt te dichtbij. Doe hier en nu maar gewoon de dingen waarvan we gehoord hebben dat u ze in Kafarnaüm ook gedaan hebt. En dan laat Jezus verder zien wat er gebeurt. En het is niet nieuw. In de tijd van Elia waren er veel weduwen die honger leden. In de tijd van Elisa waren er veel mensen die leden aan uitvraat. En toch konden de profeten hun honger niet stillen. En hun ziekte niet genezen. En die van de weduwe in Sarepta en die van die Syriër Naaman wel. Waarom? Zou het kunnen? Zou het kunnen zijn? Omdat die twee hun kwetsbaarheid, hun gebrokenheid, hun honger, hun ziekte wel aan de profeet durfden laten zien? Zou het kunnen zijn dat zij wel voor de dag durfden komen met hun gebroken hart, met hun pijn? Dat zij hun angst en moeite wel onder ogen konden komen en benoemen. En daarmee hun trots en hun wanhoop erkennen. En opengaan door te zeggen: wij kunnen het inderdaad zelf niet redden. En worden die mensen in Nazareth nu zo woedend, omdat ze in Jezus' woorden de boodschap horen: God zal jullie overslaan. Omdat ze de conclusie trekken: ik word niet gezien door God. Worden ze zo woedend om zichzelf niet te hoeven zien? Om daarmee niet met hun eigen pijn en tekort en gevangenschap en honger voor de dag te hoeven komen. Overschreeuwt hun boosheid, hun eigen gebroken hart. Is het misschien veel minder pijnlijk om boos te worden dan om naar binnen te kijken en toe te geven: ik heb een geneesheer nodig. Openheid lokt openheid uit. En als dat te ingewikkeld is, dan ga je je verweren. En als genade in Jezus in gezicht krijgt, lokt God de mensen uit om ook voor de dag te komen. Te laten zien en te erkennen: ik ben gebroken, arm, gebonden, blind en onvrij. Ik heb een geneesheer nodig. Geneesheer, genees mijn wonden. Wees mij zondaar genadig. Amen.
Wanneer u na deze dienst nog graag wilt doorpraten of wilt bidden met iemand, dan is daar gelegenheid voor in de stilteruimte achter in de kerk. Daar staan mensen voor u klaar om wat met u te doen. U bent daar van harte welkom. De collecte van vandaag is voor de stichting Present. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Ita Hamming. Wie wil die bloemen brengen? Na enkele jaren een vaste gast te zijn geweest in onze gemeente, heeft Marva Gemert besloten zich aan te sluiten bij onze gemeente. Zij komt over van de protestantse gemeente Eindhoven. Van harte welkom, maar zal nu even gaan staan. Dankjewel, ik wens jou een hele gezegende tijd toe in onze gemeente. Als het goed is, heeft u allemaal per mail of in uw postvak een uitnodiging gekregen voor de bevestiging en intrededienst van Tinko Blanke op 1 maart aanstaande. Let u vooral op het tijdstip van deze dienst, het is 3:00 middags. Nu zal Arjan Schelen met behulp van de Beamer en van het Beamteam natuurlijk een presentatie houden over het studentenwerk Eindhoven.
Je krijgt 2 minuten de tijd, dus ik denk ik kom met z'n vieren, dan hebben we 8 minuten. Evelien zal beginnen.
Hoi allemaal, vrij recent stond ik hier eigenlijk nog met Femke van Ichtes. Toen waren we nog aan het promoten voor de Passion Week. Nou, ik kan in ieder geval mededelen dat we die target hebben gehaald. Dus als we volgende week, dus niet komende week, maar de week erop, de Passion Week beginnen, dan doen we dat helemaal op budget. Dus we zijn God zeer dankbaar en jullie ook als gemeente en de andere gemeenten hier in Eindhoven. Dus dat allereerst. Maar vandaag sta ik hier namens het studentenwerk in Eindhoven. En zoals jullie kunnen zien staan we inmiddels gewoon met 4 studentenwerkers. En daar mag ik even kort iets over vertellen. Hij mag naar de volgende slide. Nou, we hebben eigenlijk een gezamenlijke droom. En die droom is dat we studenten willen verbinden aan het verhaal van God. We willen eigenlijk hart-tot-hart ontmoetingen, die openheid waar het over gesproken werd, daar willen we naartoe werken. En dat doen we gezamenlijk. Dat doen we met IFES, maar dat doen we ook met navigators. En daarom staan we hier vandaag met z'n allen, omdat wij het studentenwerk presenteren hier in Eindhoven. Er mist nog een foto, zoals jullie kunnen zien. Maar Jetty is bekend in deze gemeente, dus voor jullie geen onbekend gezicht. Maar allereerst ziet u Imke op de foto. Imke is stafwerker bij Netwerknavigators hier in Eindhoven. Zal er straks iets meer over vertellen. Maar ze is getrouwd, zit in de gemeente De Schuilplaats. En mochten jullie meer over haar willen weten, spreek er vooral naar de dienst even aan. In het midden ben ik zelf. Ik ben Eveline. Ik werk met Ichtes Eindhoven namens IFES. Dus net waren de studenten van Ichtes en Navigatie die er waren, niet de studenten van IFES. Maar goed, die verspreking maak ik zelf ook nog wel eens. En daarnaast hebben we Arjan Schelen, ook bekend bij jullie in de gemeente, dus daar hoef ik ook niet veel woorden aan te wijden. En samen met Jetty werkt hij met de internationale studenten hier in Eindhoven. Mag ik naar de volgende?
Ja. Nou, ik ben dus Imke en ik werk bij Navigators Eindhoven. Misschien kennen jullie Navigators Studentenvereniging nog, NSI. En dat is nu 1,5 jaar geleden zijn we veranderd naar netwerk. Dus we zijn heel erg aan het zoeken nu naar wat hebben studenten nodig. Zoals je ik daar ook ziet staan, dat ik aan het pionieren ben hier in Eindhoven. Aan het kijken ben met studenten wat ze nodig hebben. Hoe we samen het leven kunnen delen en hoe we samen God kunnen zoeken. En dat doe ik dus door te pionieren. Ik ben echt onderdeel van de groep. En ook ondersteun ik de studenten, ondersteun ik de leiders. En dus we zorgen dat we willen met elkaar verbinden, met God verbinden en met de stad verbinden. En we hopen ook dat we om ons heen ook Gods licht kunnen laten zien.
Ja, dan hebben we Ichtes Eindhoven. Ichtes Eindhoven is wat dat betreft een hele mooie zelfstandige vereniging. Maar mijn droom is om daar net een beetje extra in te kunnen toevoegen. Dus ik vind het altijd heel mooi hoe ze dat helemaal zelf doen met het bestuur. Alle activiteiten worden opgezet. Ik mag daar een stukje pastorale ondersteuning bieden, geestelijke ondersteuning. Daar helpen waar nodig. Dat doe ik door de activiteiten die op de sheet staan. Maar ja, ik mag met ze optrekken om God daarin ook een rol te geven.
Host. Host is de internationale tak van IFES. Dat doe ik samen met Yeti. Daar staat nu 20 tot 30 internationale studenten. Dat is wat we op een avond bij elkaar hebben. De afgelopen 2 jaar hebben wij meer dan 100 unieke bezoekers gehad. Ik werk met een fantastisch team van ongeveer 7 personen, waarvan er 5 trainee zijn bij IFES. Elke 14 dagen hebben we een laagdrempelige avond. En elke 14 dagen zijn er 2 small groups. Een bijbelstudiegroep waarin we wat dieper op de materie ingaan. Het draait een family project. We doen mee met de Passion Week. Inmiddels ben ik als regioleider ook verantwoordelijk voor 4 plaatsen. Maastricht, Tilburg, Breda en Eindhoven. En als laatste doe ik een stukje pastoraat bij Ichters. Ik heb even zitten rekenen. In het totaal hebben wij 2 FTE aan studentenwerk in Eindhoven. Arie heeft al iets aangegeven dat een profeet in zijn eigen stad niet gehoord wordt. Dankjewel Arie. In het begin had ik nog wat zenuwen, dat heeft hij helemaal weggenomen. Ik kan hooguit op een strijpsbultje nog een keer naar beneden gegooid worden. Nou, dat zien we dan wel. En we willen heel graag deze gemeente ook uitnodigen en uitdagen om ons werk te gaan ondersteunen. We zijn op zoek naar sponsors die maandelijks bij gaan dragen om dit werk, ja, wat we doen, om dat mogelijk te maken binnen Eindhoven. Er zijn al een heleboel mensen die meebidden, die financieel bijdragen. We dagen nu uit om daar ook deel van uit te gaan maken. U moet mij na de dienst niet aanspreken, want ik ben degene die de koffie geeft. Dus dat geeft alleen maar files. Ik denk dat het goed is dat u een van hen aan wil spreken als u daaraan wilt bijdragen. En zij zullen u ongetwijfeld vertellen wat u moet gaan doen. Dank u wel.
Oh, laat het even. Ik wil nog wat zeggen over de samenwerking, want wij geloven heel erg in de kracht ook van samen. En wij zijn 4 mensen die op hele verschillende plekken aan het werk zijn. Maar we willen juist ook daarin ook heel veel samenwerken. Dus samen hebben we een gebedsmoment. Elke maand komen we samen en bidden we voor de studenten, voor onszelf, voor Eindhoven. En er zijn nogal meer Lighthouse, ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is voor alle jeugdwerkers in Eindhoven. En dat is ook een hele mooie plek om samen te komen en samen op te bouwen in wat we doen. Levensbeschouwelijke koepel. En daar daar werken we ook veel mee samen en organiseren we samen dingen mee op de campus, op de universiteit. En het voorgangersoverleg, daar komen we ook samen met alle voorgangers in Eindhoven. Dus we komen heel veel samen en we proberen ook echt samen om... om in Eindhoven ook Gods licht te laten zien. En niet alleen allemaal in ons eigen hokje te werken, maar echt samen geloven in de kracht daarvan. En wat God daardoor heen doet, dat willen we nog even vertellen. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En we horen van jullie.
Lia ten Hoven zal nu nog wat vertellen over de reis van je leven. En daarna zal Martin de Jong met ons bidden.
Ja, 2 weken geleden heeft Martin al kort iets verteld over dat er weer een nieuwe reis van je leven aankomt. Voor mensen die niet weten wat het inhoudt, de reis van je leven is eigenlijk een overkoepelende term voor een gemeenteproject dat we elke 2-3 jaar doen. En dit jaar is het thema van dit project Van Votum tot Zegen, een bron van inspiratie. Aansluitend bij de preek, zit je hier nou met een hele kritische blik om je af te vragen op welk puntje de dominee kunt lynchen? Of zit je hier om te zoeken naar wat heeft God tot ons te zeggen? Wat kun je meenemen in de week? Waarom zingen we samen? En als je nou een lied zingt waar je denkt, ja, hier kan ik niks mee. Kijk dan eens naar degene naast je. Kan die er misschien wel wat mee? We zitten hier niet als losse individuen, als kritische consumenten. Maar we zitten hier om samen gemeente te zijn. Nou, dat zijn een aantal dingen waar we in dit project over na willen gaan denken en doorpraten. Heel praktisch. Je kunt je aanmelden via het e-mailadres van votumtotzegen@hotmail.com. Of via het inschrijfformulier in de hal. En je kunt meedoen als bestaande kring. En als je als kring zegt, goh, we doen graag mee, laat dan ook even weten of je plek hebt voor eventueel nieuwe deelnemers. Zodat mensen die niet bij een kring zitten zich eventueel kunnen aansluiten. Je kunt je ook individueel aanmelden voor een nieuwe of tijdelijke kring. Dus ook als je hier te gast bent of nog niet zo lang lid bent en je vindt het leuk om mensen te leren kennen, geef je dan gerust op. Je kunt je ook gewoon als individu of als gezin opgeven. Bij het vorige project was er iemand die naar me toe kwam en die zei, ja, ik kan echt niet 's avonds naar Eindhoven komen, ik kan niet in het donker rijden, maar ik wil wel graag het boekje ontvangen en thuis meelezen. Nou, als je denkt, ik wil wel graag het boekje ontvangen en meedoen en zo meeleven met het project, schrijf je naam dan ook even op, dan zorg ik dat er aan het begin van het project voldoende boekjes voor iedereen zijn. Nou, mocht je nou verder nog vragen hebben of ideeën hebben voor de invulling van het project, spreek me gerust even aan na de dienst.
Bij onze gebeden willen we een paar mensen in het bijzonder noemen. Dat is in de eerste plaats de familie Hamming. Die kregen afgelopen week verdrietig nieuws. Uit onderzoek is gebleken dat Ite een tumor heeft aan de galwegen met diverse uitzaaiingen. De artsen hebben aangegeven dat hij niet behandeld kan worden. Dat is een enorme schok voor Ite en de familie. We zullen samen met hen bidden om troost, kracht en verbondenheid voor de tijd die komt. We willen ook bidden voor onze Iraanse broeder Amin Yazahiri, die sinds oktober onze diensten bezoekt. Komende week gaat hij naar Ter Apel voor een belangrijk gesprek over zijn asielaanvraag. We mogen bidden dat Amin goed en rustig zijn getuigenis kan geven. We zullen ook bidden om wijsheid en ontvankelijkheid voor de medewerkers van de IND. En voor de vele andere asielzoekers in ons land. En uiteraard zullen we ook bidden voor degenen die zich zojuist aan ons gepresenteerd hebben. Laten we samen bidden. God van alle leven, van alle mensen, U die wij zoeken, maar niet altijd vinden. U die voor ons mensen soms verborgen blijft. U bent het ook die een boekje opendoet over uzelf. U in een Bijbel lang laat zien. Ons openbaart wie u bent en wat u mens en wereld gunt. U laat uzelf zien in Jezus Christus. In wat Hij doet en zegt, laat U ons in uw hart kijken. We danken U voor uw openbaring, voor uw openheid in Jezus Christus. En wij bidden U om de moed om nu ook zelf openhartig te zijn. Al onze gebrokenheid te tonen, het lef hebben om ons aan U te laten zien. Aan U en als het kan, ook aan mensen. Help ons om open te blijven, ook als we weerstand ervaren. Help ons om open te zijn, juist over de gebrokenheid van ons hart. Zo bidden we U om openheid als het leven moeilijk is door ziekte of zorg. We denken aan al die mensen die bedreigd worden door geweld, zoals in Syrië en Thailand. We bidden U voor mensen die bedreigd worden door honger, door toedoen van sprinkhanenplagen. Die bedreigd worden door ziekte, het coronavirus. En in ons midden ook mensen die gebukt gaan onder kanker. We noemen vanmorgen vanuit ons midden de namen van Ite Hamming en Arnold Huibrechtsen. We bidden U voor hen en voor allen die om hen heen staan. We bidden U voor al die mensen die bedreigd worden door onzekerheid over hun status. over of ze er mogen zijn, op deze plek en in dit land. We bidden u voor alle asielzoekers en vanmorgen in het bijzonder voor Amin. Heer, geef hem de kracht om open te zijn over u en over wat u met hem doet. Heer, wilt u zo uw zegen verbinden aan het gesprek dat hij gaat voeren? Wilt u de openheid die hij heeft ook laten leiden tot een openheid bij de IND? Heer, maak mensen zo, juist in deze bedreigde situaties, open voor elkaar. We bidden u ook om openheid binnen de gemeente. Wij bidden u voor al diegenen die het gevoel hebben dat ze tekortkomen. Dat ze geen kracht meer hebben. Dat ze soms zelfs geen woorden meer hebben om te zeggen wat hun gebrokenheid is. Dat zij in ons midden, in alle openheid, durven zeggen en laten zien wat er in hun hart leeft. Wij bidden u voor al diegenen die te ver gaan, die geen grenzen kennen, voor wie geen ruimte is bij anderen. Dat zij in ons midden durven zeggen dat ze ruimte nodig hebben. Wij bidden u voor al diegenen die niet gezien worden, die geen erkenning en waardering krijgen, die voor anderen niet tellen. Dat er bij hen openheid mag zijn in ons midden. En dat wij opmerkzaam blijven naar elkaar toe. Dat bidden we vanmorgen in het bijzonder voor allen die betrokken zijn bij de Stichting Present. Voor hen die betrokken zijn bij IFES. Dat zij hun droom mogen realiseren. Dat ze te gastheer mogen zijn voor allen die van ver komen en in ons land studeren. We bidden u voor de studentenverenigingen die uitgaan van Ichtus en Navigators. Heer, help ons zo open te zijn voor elkaar en voor u. Wij bidden u ook in ons midden dat iedereen zijn plekje mag vinden. En dat we dat plekje niet alleen vinden, maar ook nadrukkelijk durven innemen. Dat bidden we in het bijzonder vanmorgen voor Mar van Gemert. Dat zij in ons midden tot zegen mag zijn en ook zegen mag ervaren. Wij bidden u voor openheid in onze samenleving. Dat bidden we voor onze overheden. Dat ze recht en gerechtigheid mogen zoeken en zich mogen inzetten voor alles wat de vrede dient. God, die luistert naar mensen, verhoor onze gebeden. Maak het licht waar duisternis is. Breng genezing waar mensen gebroken van hart zijn. Laat er hoop ontwaken voor alle mensen op aarde door de kracht van uw geest. In stilte willen we bij u brengen wat niet door anderen gezegd kan worden. Een openheid die we alleen naar u ook willen hebben. En we voegen al deze gebeden samen in de woorden van Jezus. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons vandaag dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals wij hebben vergeven onze schuldigen. En breng ons niet in bezoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Is nu de gelegenheid om te geven van wat u gekregen hebt. En dan zingen we na de collecte het lied Jezus leeft in eeuwigheid.
Wij hebben allemaal ballonnen, omdat wij hadden een verhaal over Jos. En hij was weggegaan met het geld van zijn vader. 300 euro en een paar cent. En hij heeft alles opgemaakt. Hij dacht dat hij heel slecht was. Maar de vader was blij dat hij weer terugkwam. En daarom hadden we allemaal feest gevierd.
Broers en zussen, de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u allen.